Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst, in de kerk. Op deze laatste, deze vierde Adventszondag, de laatste zondag voor de kerst. Wij mogen weten dat God bij ons is en dat God alles gaat omkeren.
We lezen in deze dienst het laatste hoofdstuk van de profeet Micha. Micha 7. Micha schrijft: ongelukkige die ik ben. Het is als bij de late oogst. Als bij de laatste pluk. Geen volle druiventros meer om te eten. Geen vroege vijg meer, waarnaar ik smacht. Zij die trouw waren zijn verdwenen uit het land. Niemand is nog rechtschapen. Alle zijn op bloed belust. Iedereen belaagt zijn naaste. Ze bekwamen zich in het kwaad. Alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in. Rechters spreken recht tegen betaling. Hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt. En zo houden zij het recht op afstand. De deugdzaamste van hen is als een doornenstruik. De oprechtste is erger dan een stekelhaag. De dag van straf door uw wachters aangekondigd is gekomen en het volk is in beroering. Geloof je naaste niet. Vertrouw je vriend niet. Let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. De zoon veracht zijn vader. De dochter verzet zich tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder en huisgenoten blijken vijanden. Maar ik blijf uitzien naar de Heer. Ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij. Al ben ik gevallen, ik sta op. Al is het donker om mij heen, de Heer is mijn licht. De toorn van de Heer zal ik dragen. Ik weet, ik heb tegen hem gezondigd. Tot hij voor mij heeft gepleit. Mijn recht heeft verschaft. Hij zal me naar het licht voeren. En ik zal zijn gerechtigheid aanschouwen. Zij die me haat zal het zien en beschaamd zijn. Zij die me vroeg, waar is hij dan? De Heer? Je God? Ik zal toekijken en genieten wanneer ze als straatvuil vertrapt wordt. Dat is de dag om je muren op te bouwen. De dag dat je grenzen worden verlegd. Die dag zal mijn bijen komen van Assyrië tot de steden van Egypte. Van Egypte tot aan de Eufraat. En vanaf de zee in het westen tot aan de hoogste berg. En de aarde zal worden verwoest om haar bewoners vanwege hun daden. Wijd uw volk met uw staf. Uw geliefde kudde die eenzaam leeft. In het woud, omringd door vruchtbaar land. Mogen ze weiden in Bazan en Gilead, als in de dagen van weleer. Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte, laat ik dit volk wonderbaarlijke dingen zien. De volken zullen het zien en beschaamd staan. Beroofd van hun kracht, doof en met de hand op de mond. Ze zullen het stof likken als een slang, als dieren die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burcht te komen, vol ontzag voor de Heer, onze God. Ze zullen u vrezen. Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer. Ik wilde even beginnen met een brief. Er komt wel eens vaker eentje langs. In dit geval is het van een 17-jarige Jael. Die leeft in de tijd van Micha. En die vertelt iets over wat hij meemaakt. Hij zegt: beste mensen, ik ben Jael, 17 jaar en geboren en getogen in Moreset. Klein dorpje ergens in de bergen van Juda. Een prima plek om te wonen, maar niet om te werken. Dus ben ik op mijn 15e al bij een oom gaan wonen en werken in de buurt van Jeruzalem. Dat werken was het belangrijkste, maar nu ik er dan toch ben, is het ook wel tof om in de buurt van Jeruzalem te wonen. Een stad waar het nooit saai is, de laatste tijd zeker. We hebben namelijk een wisseling van koning gehad en dat geeft nogal een hoop gedoe. Eerst hadden we Hiskia. Dat was een bijzondere man. Hij schijnt ooit bijna gestorven te zijn. Maar toen is hij op een wonderlijke manier genezen en is hij nog jarenlang koning geweest. Hiskia was echt, hoe moet ik dat zeggen, een vrome man. Hij ging echt voor God en alles wat daarmee te maken heeft. Veel mensen waren daar blij mee. Maar veel vonden hem ook wel een beetje een overdrijver. Iets te. Maar goed. Hij werd opgevolgd door Manasse, zijn zoon. En Manasse, dat is even andere koek. Die is zo'n beetje het tegenovergestelde van alles wat Hiskia was. En laat ik het voorzichtig zeggen, hij heeft niet zoveel met het geloof. Over hem zijn de meningen ook verdeeld. Maar het lijkt er toch vooral op dat veel mensen blij zijn dat ze nu helemaal los kunnen. En het is daardoor onrustig in Jeruzalem. Wat ik daar vooral boeiend aan vind, is de rol van een zekere Micha. Hij komt uit Moreset, dezelfde plaats waar ik ben opgegroeid. Mijn vader heeft hem goed gekend en hij is ongeveer even oud als hij. Die Micha is ervan overtuigd dat hij namens God dingen aan de kaak moet stellen in Jeruzalem. En dat doet hij bijna helemaal in zijn eentje. Dan ben je sowieso een held, vind ik. Ook al weet ik niet of ik het met hem eens ben. Ik ben nu een paar keer wezen luisteren naar die Micha. En ik moet in ieder geval zeggen dat het nooit saai is. Wel scherp. Hij kan zich echt heel kwaad maken over dingen die volgens hem niet goed gaan. Veel mensen mogen hem niet. Ook omdat hij regelmatig beweert dat Gods woede over hen afgeroepen wordt door hun gedrag. Maar het gekste, of opvallende is in ieder geval, misschien wel, dat hij nooit negatief eindigt. Ook al is hij nog zo fel, hij begint altijd ook weer over Gods genade. Laatst gebruikt hij daarvoor een heel mooi beeld. Hij zei dat God uiteindelijk alle zonde ergens in de diepste oceaan dumpt. Ik hoorde het hem zeggen en ik zag het voor me. Ik zie het nog steeds voor me. Zo'n grote, dichtgeknoopte zak die in het water plonst en daar verdwijnt om nooit meer terug te komen. Hoe gaaf is dat? Als dat ooit gebeurt met alles wat er nu verkeerd gaat in deze wereld. En ook met dat wat ik verkeerd heb gedaan. Nou ja, stel, het wordt ooit opgeschreven wat die Micha heeft gezegd. Dan wordt dat vast een pittig boek. Maar ik zou het nog wel eens na willen lezen. Groeten, Jael. Het thema van de overdenking is dus God belooft vergeving. Die laatste versen van het Bijbelboek Micha, van hoofdstuk 7 dus, zijn een prachtige afsluiting van dit kleine boekje van een hele stevige profeet. Een loflied op Gods vergeving. Dan zou je, als je wat snel bent, kunnen denken, nou, eind goed, al goed. Maar dat klinkt wel iets te snel, want er staat in het hoofdstuk nog wel meer. En dat zal iedereen die meegeluisterd heeft ook vast opgevallen zijn. Het hoofdstuk begint met een hele persoonlijke klacht van Micha over de tijd waarin hij leeft. Hij lijkt wel heel somber daarbij, over hoe het eraan toe is. Hij heeft het daarna over de vreugde vanwege vijanden die verslagen worden. En dan lijkt hij wel weer heel scherp. In ieder geval genoeg om dit gedeelte boeiend te vinden, denk ik. En om er misschien vanaf het begin ook meteen de nodige vragen bij te hebben. Wat gebeurt hier allemaal? Wat wordt hier nou precies gezegd? De manier waarop Micha aan het woord is in dit gedeelte deed me denken aan de Bijbelse gewoonte om sommige mensen als rechtvaardigen aan te duiden. Rechtvaardigen, dat is, moet niet verkeerd opvatten, het is niet een soort supermens. Het is ook niet iemand per se die beter is dan anderen. Maar het is meer een omschrijving van een levenshouding van iemand die dicht bij God wil leven. En heel erg betrokken wil zijn op mensen. Zo je wilt hier in de Bethelkerk hart voor God heeft en hart voor mensen. En de kenmerken van zo'n rechtvaardiger kom je precies in het hoofdstuk van Micha waarmee die afsluit precies tegen. En misschien ook juist wel omdat Micha het zo persoonlijk brengt. Wat zie je namelijk? Micha leeft als een rechtvaardiger. Iemand die lijdt aan het onrecht in deze wereld. Iemand die leeft met verwachting van Gods redding. En vertrouwt op Gods genade. Dus die drie dingen zie je terugkomen bij Micha. Lijden aan onrecht, verwachting van Gods redding. En leven en vertrouwen op Gods genade. Allereerst dat lijden aan onrecht. Micha begint het laatste deel van zijn profetie met een klacht. Een klacht waarin je iets ontdekt van het intense verlangen van deze Micha naar het goede leven. Dat de dingen gaan zoals ze bedoeld zijn. En dat is, zegt hij juist, zo ontzettend ver te zoeken in de tijd waarin hij leeft. Micha zegt dat er niemand meer is die nog trouw wil zijn. En rechtschapen wil leven. Trouw, hè, dat is dat je op elkaar aan kan. Dat mensen doen wat ze beloven. En rechtschapen, het woord gebruiken we niet zo heel veel meer, maar dat wil zeggen dat je daar dan ook echt voor gaat. Dat je doet wat goed is. Ook als je dat wat kost, of zelfs veel kost. Nou, volgens Micha is het in zijn tijd zo ver heen met trouw en rechtschapenheid, dat het nodig is om zelfs mensen te waarschuwen dat ze de medegezinsleden, met wie ze in één huis wonen, nee, dat ze er op zijn minst voor op hun hoede moeten zijn. Was het echt zo somber? Of is Micha hier te ongenuanceerd? Nou, uitleggers denken in ieder geval dat Micha dit geschreven heeft in de begintijd van de regering van koning Manasse. De zoon van Hizkia. Zo'n beetje alles bij Manasse was in scherp contrast met de tijd van zijn vader Hizkia. Hizkia was een koning die dicht bij God wilde leven. En het beste voor zijn volk zocht. Manasse was, althans aan het begin van zijn leven, volledig los van God. En toen hij begon leek het wel één groot doel te zijn van zijn leven, dat alles wat zijn vader had opgebouwd, zo snel mogelijk afgebroken moest worden. En het gevolg was chaos en grote verwarring onder het volk. Dat is toen, als je dat naar onze tijd wil verplaatsen, dat is natuurlijk altijd wat gevaarlijk. Maar je kunt in ieder geval in die eerste versen denk ik een heel aantal dingen vinden die je in onze tijd terugziet. Hoe belangrijk vinden we tegenwoordig trouw en rechtschapenheid? Er is een enorme verlangen naar mensen die echt zijn. Authentiek zijn. Maar tegelijkertijd wordt er meer dan ooit geklaagd over gebrek aan betrouwbaarheid bij mensen. Of wordt er bij mensen die betrouwbaar lijken, lijkt het wel nog drie keer zo hard gezocht om te ontdekken dat ze toch ook ergens vast niet zo betrouwbaar zijn als ze lijken. En misschien wordt dat wantrouwen ook wel gevoed, net zoals in Micha's tijd, door dat mensen het gevoel hebben dat eigenlijk alles in deze wereld, de grote dingen, bepaald worden door de mensen met macht en met geld. En dat juist die mensen in plaats van hun verantwoordelijkheid op zich te nemen, proberen het recht naar hun eigen hand te zetten. En degenen die daar het meest last van hebben, het meest door geraakt worden, zijn de mensen die toch al het meest kwetsbaar zijn. Het is precies zo'n cultuur waar Micha over klaagt. En let op, dat doet hij, zoals meestal in de Bijbel als er geklaagd wordt, Niet maar in het wilde weg. Niet maar zomaar ergens. Maar hij klaagt erover bij God. En precies op het moment dat je misschien denkt van, jongen, wat heeft die Micha een hoop te zeggen over anderen? Ontdek je in vers 9 ook dat die Micha het ook heel dicht bij zichzelf houdt. Wat het ook is, wat hij van zichzelf niet goed vindt, hij betrekt zich er wel helemaal in. Hij zegt, ik zal de toorn van God ook dragen. Totdat hij voor mij heeft gepleit. Dus dat lijden aan onrecht, dat doet Micha vanwege het onrecht in deze wereld. Door wat anderen doen, maar ook door zichzelf. Het andere is verwachting van God, van zijn redding. Want klagen bij God is iets anders dan zeuren. Klagen is echt gericht zijn op God en ook iets vragen aan God. Het is een roep, God, kom bij ons weer. Want dat merk je ook heel sterk in vers 7. Opeens, na die klacht, roept Micha ook uit. Maar ik blijf uitzien naar de Heer. Ik blijf hopen op God. Zijn redding. Mijn God. Dus Micha, die profeet die mes scherp is over onrecht. En voortdurend oproept tot verandering. Is niet degene die dan ook maar eens even de boel eens naar zijn hand gaat zetten. En hij beseft juist heel sterk dat het volk en hij zelf eerst en vooral God nodig hebben. En alles van hem moeten verwachten. Uitzien naar God en hopen op hem. Dat zijn woorden die het Bijbelse begrip verwachting inhoud geven. Wat houdt dat dan in? Nou, dat lees je in vers 8 tot 10. Micha verwacht, wat de tijd ook is en hoe mensen zich ook gedragen, maar iedereen die God zoekt, die zal God vanuit het donker naar het licht brengen. En ook al val je, Micha verwacht dat God hem weer op zal richten. En wat er ook gebeurd is, wie je ook bent, als je je schuld erkent, zal God je vergeving geven. En tenslotte is Micha's verwachting ook dat degene die nu het onrecht plegen in deze wereld en daar niet mee op willen houden, daarvoor ook gestraft zullen worden. Er stond wel één vers tussendoor waar ik min of meer over struikelde in de voorbereiding. Vers 10. Misschien viel het u of jullie ook op. Als Micha het heeft over een tijd dat de dingen rechtgezet worden, dan zegt hij in onze vertaling, ik zal toekijken en genieten wanneer ze als straatvuil vertrapt wordt. En ze even goed gaan kijken waarom dat zo vertaald is. Genieten, is dat sowieso nou niet heel kwalijk. Het is, denk ik, een hele bijzondere vertaling. Het staat er niet, genieten. Er staat in het Hebreeuws een woord dat iets heeft van toezien. En getuigen van zijn. Dat God recht doet. En om de lading dan van zo'n woord te begrijpen, moet je maar aan heel concrete voorbeelden denken. Deze tijd wordt veel gezegd, 75 jaar geleden, dat de bevrijding plaatsvond. Maar zelfs als je het niet hebt meegemaakt, maar je ziet de foto's van ontwapende Duitse militairen die afgevoerd worden, dan kun je wel iets voorstellen van hoe dat voelt voor mensen die 5 jaar in angst en spanning hebben geleefd. Of misschien gewoon een beetje dichterbij. Stel, je hebt een collega, misschien wel een leidinggevende, die al jarenlang mensen lastig valt, zich gehaat maakt door zijn of haar gedrag. Maar op een dag is er een meerdere die ingrijpt en zorgt dat hij wordt ontslagen. Iets van de opluchting, dat er een nieuw begin kan komen. Kijk, wat je dan voelt is vreugde, toch? Maar er is wel iets van vreugde waar nog iets van de pijn in zit. Omdat je terugdenkt aan wat er is aangericht. En dat is de vreugde waar het hier ook over gaat. Dat is in de Bijbel dus niet zo'n net goed kwestie. Om een trap na te geven, maar het is een kwestie van intense dankbaarheid. Dat je ziet dat het onrecht wordt gestopt. Het mooie is dat je in de Bijbel ook ziet dat die vreugdedarm altijd samengaat met iets anders. Het is niet alleen maar, ik ben blij dat ik vrij ben, maar nu wil ik me ook toewijden aan God. Hem dankbaar zijn voor die bevrijding. Dat heeft Micha namelijk ook, want hij bidt ook juist tot God, wijd ons weer als een herder. Oftewel de intense dankbaarheid over God, die bevrijdt, gaat samen met intens verlangen om dicht bij God te leven. Wees weer onze herder. En dan kom je bij het laatste stuk. Micha's vertrouwen op Gods genade. In die versen 18 tot 20 heeft Micha het over het onbeschrijfelijke wonder van Gods genade. Die vergeeft meer dan je ooit zou durven dromen. De God die zoveel gezien heeft aan onrecht, aan kwaad in deze wereld, is toch niet klaar met genadig zijn. En het is niet het gedrag van mensen dat God daartoe brengt, maar zijn eigen trouw. Wat hij beloofd heeft aan Abraham en Jacob, de stamvaders van het volk Israël, zal hij toch doen. Hij gaat toch het volk Israël zegenen. Zich over hen ontfermen. En hun zonden vergeven. En via die Messias die uit Israël geboren zal worden, zal de hele wereld gaan delen in die genade van God. Micha profeteert dat God toch een nieuw begin maakt. Een begin dat al het oude doet vergeten. Het is best indrukwekkend om te bedenken dat Micha zelf er in dit leven hier op aarde eigenlijk weinig van gezien heeft. Maar het is wel gebeurd. God is doorgegaan. De belofte aan Abraham, dat hij zei, door jou zullen alle volken van deze wereld gezegend worden. God heeft het vervuld door de Heer Jezus. Die kwam, niet omdat er toen zoveel trouw en rechtschapenheid was. De mensen rechtvaardig genoeg waren. Maar hij kwam, vertelt het Kerstevangelie, om verloren mensen te roepen. En om ons te verzekeren daarom, dat je jezelf niet hoeft te rechtvaardigen, tot een bepaald niveau hoeft op te werken, maar dat we door het geloven in de Heer Jezus mogen ontdekken dat God ons als rechtvaardig wil zien. Omdat God doet wat Hij belooft, zelfs als niemand naar Hem vraagt. En als je dat ontdekt, dan ga je die levenshouding van Micha herkennen. Gaat het op zijn minst ook groeien in je leven. Een levenshouding waarbij je lijdt aan het onrecht. Oftewel, dat je er ook nooit aan wendt. Dat de dingen nu eenmaal zo zijn. In deze wereld. Dat je ook niet hopeloos maakt. Dat er heel veel nog niet goed is. Maar dat je juist dan en daardoor je aandacht richt op God. Klaagt bij Hem met die vraag: God, hoe lang nog? En dan leef je ook in verwachting van God. In de verwachting dat God redt. Dus wij hoeven het niet krampachtig in onze macht en kracht voor elkaar te boksen. God redt uit liefde en zegt daarom, vraagt, wil jij dan je met liefde inzetten ten dienste van deze wereld en de mensen? En tenslotte leef je dan ook in vertrouwen. God belooft vergeving. En een nieuw begin. Dat al het oude doet vergeten. Te beginnen in onze eigen levens. Als je dat beseft, dan verandert er iets. Besef je in ieder geval dat er iets moet veranderen. Ook in de manier waarop je omgaat met anderen. Misschien wel het meest kenmerkende is dan dat we vergevingsgezind worden. Omdat God ons daarin voorgaat. En we kunnen hierin elkaar niet de maat nemen. We kunnen elkaar alleen maar aansporen om zo te willen leven. en steeds meer te gaan leven. En het kan dan misschien wel eens lijken alsof het ook allemaal wel erg klein is. Misschien heb je ook wel eens de neiging om wat dat betreft moedeloos te worden. Wat stelt het voor? Al mijn meelijden, mijn inleven, al mijn verwachting, al mijn vertrouwen. Wat voor impact heeft het nou helemaal? Maar laat je niet ontmoedigen. De Bijbel gebruikt voor hoop het beeld van de morgen. De morgen die wordt aangekondigd door de ster. Of door het ene streepje licht aan de horizon. Het lijkt maar heel klein. Maar als je het ziet, dan weet je zeker. De dag begint. Zo zegt God. Wil ik dat jij, dat jullie, als een ster durven te zijn. Een bewijs, een verzekering, dat de nieuwe dag door Jezus Christus begint. Een nieuw begin, dat al het andere doet vergeten. Nu daagt het in het oosten. Het licht schijnt overal. Amen.